De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.
Leuk dat je luistert naar de Stemcast, de jonge politieke podcast waarin we praten over politieke interesses en kwesties, speciaal ook voor jongeren. We zijn er namelijk bijna, maar nog niet helemaal, de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart. En daarom onderzoeken wij in deze podcast welke politieke partij het beste bij jou past. Mijn naam is Robin Geersma en mijn vaste gasten Stijn Hiske en Jannik Staal zijn ook weer aangeschoven. En natuurlijk onze politieke gast Mark Stoltenberg, nummer 38 op de lijst voor de VVD. Dus bijna de Kamer in als wij de peilingen mogen geloven. Welkom ook aan u.
Ja, dankjewel.
Ja, leuk Mark, leuk dat je er bent. Zoals ik al zei, van de VVD, we gaan erachter komen waar de VVD voor staat. Dat doen we onder andere namens een klein voorstelrondje, een grote voorstelronde. We hebben twee peilingen in petto, of twee stellingen in petto. De peilingen nemen we nog even door. En tussendoor ook de rubrieken typisch verkiezingen. En op het eind krijgt u een pleidooi voor een zelf gekozen onderwerp. En het is eigenlijk gebruikelijk in deze podcast dat we beginnen met een persoonlijke vraag. Of een kleine, leuke, ludieke vraag. Die we een beetje proberen aan te passen aan wat wij denken. Nou, dat past wel bij de partij. En ja, we doen toch een beetje aan beeldvorming. En daarom is de vraag, wat zou jij doen met een miljoen? Als ik dan met u mag beginnen, Mark.
Ja, nou, met een miljoen, dat is natuurlijk best wel het geld. Ik zou dat op dit moment ook gezien de coronacrisis toch willen steken in het bedrijfsleven. Er zijn behoorlijk wel bedrijven die het best zwaar hebben op dit moment. Ja. Ik kom ze veel tegen. Er zijn natuurlijk steunpakketten vanuit de overheid, maar ook lang niet genoeg voor de meeste ondernemers. Er zijn er ook echt wel behoorlijk wat die tussen het wal en schip vallen. En ik zou hun zeker steun willen geven, zodat ze in ieder geval overeind blijven staan. Is belangrijk voor ons, voor onze werkgelegenheid.
Ja, mooi. Mooi nobel antwoord. En als we dan een heel klein bedragje mogen afsnoepen voor uzelf, wat zou je dan...
Ik heb, kijk, persoonlijk vind ik bijvoorbeeld belangrijk om vooral het geld te gebruiken om te investeren. Dus je moet het ergens instoppen waar je ook langjarig profijt van hebt. En dan denk ik dat het bijvoorbeeld in digitale kennis gestopt zou moeten worden. Ik zou het dan stoppen in onderwijs. Ik denk dat het belangrijk is dat we als Nederland in die toplijstjes blijven staan, ook op onderwijsvlak. En digitalisering, er verandert ontzettend veel. Ik zou dat ook willen dat het onderwijs daarin mee verandert.
Kijk. Stijn, wat zou jij doen met een miljoen?
Ja, ik zou dus een deeltje voor mezelf toch wel houden. omdat ik het niet zo breed heb. En de rest zou ik echt wel, en dan bedoel ik ook echt wel 90% doneren aan een fonds voor kunst en cultuur.
Kijk, mooi. Dus die 100.000 euro investeer je in jezelf en die andere 9 ton gaat naar kunst en cultuur.
Ja.
Fijn, mooi. Jannik, wat zou jij doen met een miljoen?
Ik zou een deel ervan sowieso investeren. En dan waarschijnlijk bepaalde aandelen of zo. Dan kunnen ze, weet je, over een paar jaar misschien nog hopelijk groeit.
Ja.
Daarna deel ervan sowieso ook wel gaan kijken van wat heb ik zelf nog nodig. Bijvoorbeeld autorijbewijs, auto zelf. Kijken naar verdere toekomst. Misschien investeren in een huis binnenkort dan. Dan weet je deel ervan wel. Maar net zoals jullie twee inderdaad zou ik dat ook wel gewoon zeggen van investeren, maar ook wel een deel naar een goed doel geven. Want hoe ga je een miljoen zomaar spenderen?
Precies. Nou ja, om het maar gelijk een beetje politiek te maken. Ik zou denk ik ook investeren in een huis. Hè, wij zitten natuurlijk in de generatie dat het ontzettend lastig is om zeker als starter en onder is alleenstaand een huis te kopen. Dus dan zal een miljoen inderdaad wel heel erg fijn zijn. Maar goed, ja, ik investeren. Dan denk ik dat een hele mooie is. Dat zal ik ook zeker doen. Goed, dat brengt ons bij de volgende ronde, de grote voorstelronde. En dat geeft ons wat ruimte ook om wat vragen te stellen. Ook om de VVD alvast wat beter te leren kennen. Los van de stellingen die wij al in petto hebben. Stijn, jij had ook een vraag aan Mark.
Want de meerderheid van de politieke partijen is natuurlijk voor het afschaffen van het leenstelsel. De VVD, als ik het goed heb, niet, hè?
Nee,
dat is meer een constatering dan dat ik iets daarover wil weten.
Waarom is dat dan niet, als ik dan wel die vraag aan
denk koppen? Het leenstelsel heeft ook wel een bepaalde bedoeling. Hè. Uiteindelijk word je toch ook heel bewust op het moment dat het deel ook je eigen geld is, welke keuzes je maakt. En ik denk ook dat daarin mag worden verwacht van een ier die op dit moment zich gaat oriënteren, is dat hij ook daarin zijn verantwoordelijkheid neemt. En ook kiest waarvoor die wil studeren. Kijk, een leenstelsel is natuurlijk op zich ook iets heel goeds dat we dat hebben in Nederland. Het stelt in ieder geval ook iedereen in staat om het onderwijs te kunnen volgen. wat je zou willen volgen. En dat is natuurlijk, als je kijkt wereldwijd, is dat een uniek in Nederland geregeld.
Ja, en toch zeggen eigenlijk alle andere partijen, we moeten weer terug naar de basisbeurs. Is dat dan, hoe kunt u dat verklaren? Dat alle andere partijen zeggen wel, ja, wij schaffen het, we willen het eigenlijk afschaffen.
Ja, kijk, ik denk dat we daar, dat misschien wij ook wat meer de partij zijn dan van de eigen verantwoordelijkheid. En, je kunt op een gegeven moment allemaal Sinterklaas gaan spelen en zeggen, het mag allemaal, alles is gratis. Maar het moet uiteindelijk ook worden opgebracht door iedereen bij elkaar. En ik denk dat we daarin als VVD toch ook scherpe keuzes maken. En we komen straks volgens mij ook te spreken over gezondheidszorg en eigen risico in zeker. Gezondheidszorg. Nou, ik denk dat je daarin op het moment dat het je eigen geld is, je hele andere keuzes maakt. En ik denk dat daarin het bewustzijn en ook bewuste keuzes maken, dat het door zo'n leenstelsel ook wel wordt aangewakkerd. Zonder dat iemand zich beperkt hoeft te voelen in, ik kan niet studeren, want ik heb het geld niet. Want ik vind dat belangrijk is voor ieder, dat die zich kan ontplooien en dat iedereen daarin ook gelijke kans heeft.
Ja, precies.
Maar hoe zou dat dan ook zijn in vergelijking met de prestatiedruk die daar dan bij hoort? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar heel veel jongeren die in dat leenstelsel zitten, de studieschulden die lopen hoog op en dat is voor de algemene jeugd wel een vrij stressvolle ervaring. En daar komt ook wel heel veel prestatiedruk dan bij kijken. Zo van, is daar ook rekening mee gehouden als het gaat om hoe dat systeem werkt?
Misschien weet ik daar dan nog onvoldoende van af, maar een bepaalde mate van gezonde druk, prestatiedruk, dat zou niet verkeerd zijn natuurlijk. Ik bedoel, en ik denk ook dat een ieder die bezig gaat met studeren, dat ook doet met het oog op een baan. En ook in ieder geval wil kiezen voor iets waar die zijn geld mee kan verdienen. En dat moet je gewoon supporten vanuit de overheid. Alleen op het moment dat mensen onder zwichten of daar onder druk komen te staan, ook maatschappelijk niet mee kunnen doen omdat de last te zwaar is, dan moet je daar naar kijken. Maar voor het algemeen is het volgens mij qua rentes en dergelijke zeer goed geregeld hier in Nederland.
Maar dan zie je dat mensen die voor het eerst een huis willen kopen toch wel vanwege die studieschuld niet direct een huis kunnen kopen.
Nou, ik denk dat dat ook een terecht punt is wat je aanslaat. Ik denk sowieso überhaupt wel wonen en huizen in Drenthe ook dat een uitdaging is voor diegene om het überhaupt te kunnen vinden. Dus dat is even los van het feit dat we gewoon de komende jaren zeker in Drenthe zo'n 30.000 huizen moeten bouwen. Ja. Maar we moeten ook kijken naar de financiering. En ik denk dat daarin de banken nu wel een beetje, misschien ook wel door de bankencrisis van de afgelopen jaren wat te voorzichtig zijn geworden. En ik denk dat daarin best wel wat royaler de leningen mogen worden verstrekt vanuit die banken. Die hebben daar ook een belangrijk aandeel in. En die zijn daar nu, naar mijn mening, iets te voorzichtig in.
Ja, oké. Okay.
Helder punt. Ja. Volgens wat nu de verwachting is, zou VVD de grootste worden. Ik kan me voorstellen dat dit toch een onderwerp van gesprek is als er een coalitie gevormd moet worden, aangezien heel veel andere partijen daar toch anders over denkt. Ja. Om daarover gesproken te hebben, VVD, ja, en we gaan zo nog over de peilingen hebben, maar ik kan best wel verklappen dat VVD in de peilingen het beste doet. Is nog steeds momenteel de grootste partij. We hebben hier, zeg maar, een rubriekje altijd, hè, de typische verkiezingen. En we hebben het al een keer gehad over tv-spotjes. En dan zie ik niemand bijvoorbeeld het tv-spotje van de VVD. Dat er een soort kartonnen Mark Rutte gaan ze mee de straat op. En dan is de vraag van, waarom stem jij Mark Rutte? En dan is er één meisje die zegt dan, ja, hij oogt zo betrouwbaar. En dan denk ik, dat is expres over nagedacht waarom die zin wordt uitgesproken. Want ik heb een beetje het gevoel dat een beetje het punt is waar je Mark Rutte en de VVD nog op zou kunnen pakken, deze verkiezingen, die betrouwbaarheid. En dan heb ik het bijvoorbeeld over die toeslagenaffaire, ja. Groningen, zogenaamd verbroken beloftes. Mm-hmm. Dat is bewust geweest, denk ik dan. Hè?
Nou, kijk, al vooropgesteld even de campagne die de VVD afsteekt, is, het zijn geen acteurs, totaal niet. Er zijn echt mensen willekeurig.
Geloof ik hoor, maar het is wel.
Af en toe denk ik dat Mark Rutte wel eens acteert. Het is geen grap, denk ik van, wow, is dit nou echt, is dit oprecht of acteert hij
nou,
dit?
Nou, kijk, het is altijd lastig. Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Ik vind wel dat, en dat geldt ook wel voor andere politici die ook gewoon veel opener en eerlijker zijn geworden. En ik denk ook wel dat ze dat ook serieus moeten aanpakken. Omdat natuurlijk het vertrouwen in de politiek best wel wat geschaard is de afgelopen jaren. Ja, kijk, en wat mensen ook niet het idee moeten hebben is dat als er nu een stem op de VVD, dat alles wat in het verkiezingsprogramma staat van de VVD ook daadwerkelijk werkelijkheid wordt. Ik zou het heel graag willen, maar dat kan gewoon niet. We zitten toch in een land waarin we, polderen, waar we met andere partijen coalities moeten sluiten, waar het is geven en nemen. Kijk, En daar merk je wel dat het heel lastig is. En zeker ook voor Mark Rutte, denk ik, misschien op dit moment, om even voor hem op te komen. Dat hij natuurlijk aan het hoofd staat van een leiding om een crisis aan te pakken. Aan de andere kant denk ik de afgelopen jaren en 10 jaar dat hij er heeft gezeten ook veel goed gedaan. Want doordat we toch een aantal dingen nu op orde hebben, kunnen we nu ook miljarden steun geven aan het bedrijfsleven ook om de boel op de been te houden. We staan er in die zin best goed voor. Ondanks het feit dat we nu natuurlijk in een behoorlijke crisis zitten.
Maar is het niet tijd voor een nieuwe frisse wind in de VVD? Een andere leider? Een andere partij?
Ik vind dat Mark het op dit moment heel goed doet. En dat hij eigenlijk naar mijn idee op dit moment ook de beste man is op die plek. Ik zou op dit moment geen andere minister-president willen.
Nee.
Dat is begrijpelijk. Wat je eerder zei ook over dat het niet altijd waar kunnen maken van politieke beloftes is ook iets dat we in andere partijen ook heel vaak hebben gezien. De partijen die we in vorige podcasts hebben gehad, die zeggen ook inderdaad constant van, weet je, het volk moet niet gaan verwachten dat elk punt op zo'n campagnelijst inderdaad daadwerkelijk waar komt. Maar het is wel een idee van, als je een partij hebt inderdaad en je hebt standpunten, dan moet je daar inderdaad gewoon voor gaan staan.
Nee,
zijn dat punten waarvan je hoopt dat die behaald kunnen worden.
Nee, ik word nu zo ook wel aangesproken door veel mensen die in het verleden bijvoorbeeld ook VVD stemden. En die zeiden, ja weet je, ik hoor alleen maar hier links gelul.
Ja, dat was ook een volgende vraag trouwens.
En dan denk ik van het is in die zin, Mark is natuurlijk veelal natuurlijk gewoon de minister-president van Nederland en praat namens het kabinet. De partijleider Mark Rutte, die moet nu wel op gaan staan. Want mensen moeten natuurlijk wel duidelijk weten waar de VVD voor staat. Ja. En gelukkig hebben we dan bijvoorbeeld wel een Klaas Dijkhoff, die ook met het nieuwe verhaal van de VVD toch heel, heel duidelijk aangeeft dat wij zelf ook visie hebben op hoe wij willen dat Nederland eruit komt te zien.
Zonder dat hij weggaat.
Is het ook een beetje lastig trouwens voor Mark Rutte om dat gescheiden te houden? Zeg maar zijn rol als partijleider, maar ook zijn rol als minister-president?
Ik denk dat hij daar nu wel mee worstelt. Zeker.
Ja, dat is natuurlijk tijdens die coronapersconferentie afgelopen maandag. Daar wordt er gelijk weer bijgehaald van, staat daar de premier of staat daar de lijsttrekker van de VVD?
Ja. Kijk, ik weet toch zeker, als hij gewoon naar de leider van een partij zit en hij zit op de zetels en hij zit te kijken van hoe kunnen we meer stemmen winnen? Ja, weet je, dan kan hij gaan zeggen van, goh, we gaan nu maatregelen versoepelen. We gaan de avondklok afschaffen. We gaan allemaal populaire maatregelen treffen. Want dat willen de mensen nu heel graag.
Ik ben blij
dat hij wel de leider is die gewoon verantwoordelijkheid neemt en gewoon zegt, weet je, daar zijn we nu. Dat is leuk voor even, maar dat is geen oplossing voor straks. Wordt het probleem misschien nog veel groter. En je wil niet dat soort beelden hebben als in andere werelddelen of andere landen, zoals in Engeland, dat je ziet dat mensen gewoon buiten het ziekenhuis moeten liggen omdat ze niet naar binnen kunnen, omdat er zoveel zorgvraag is. Ja, weet je, dat wil je niet.
Nee, helder.
Het viel mij gewoon op dat ik denk, dat is vaak een beetje het punt. Juist omdat de VVD nog steeds heel hoog staat in de peilingen, ver uit de grootste partij gaat worden. Is dat vaak een punt waar ze op proberen te scoren of kritiek te leveren. De oppositie vooral ook zeker vanuit de linkse partijen. Dus vandaar dat ik denk, dat is toch een beetje over nagedacht. En terecht misschien ook wel. Inderdaad, mijn vraag was ook, en u had al een beetje antwoord op gegeven, dat ook wel eens de kritiek is, vooral ook van andere rechtse partijen, dat de VVD verlinkst is. Maar dat ziet u nu niet zo, begreep ik
al. Kijk, ik zie wel binnen de partij dat er wat een verschuiving aan het midden is, zeker. Echt de
ik ervaar het totaal niet zo.
Nee,
volgens mij de VVD nog altijd een conservatief rechtspartij.
Als ik een voorbeeld mag aanstippen, bijvoorbeeld ook als het gaat rondom duurzaamheid, dan zie ik dat, als ik dat even een paar partijprogramma's acht jaar geleden, dan stond daar lang niet zoveel over in dan dat we er nu in hebben staan. Ik denk dat we daar bijvoorbeeld ook echt wel op willen inzetten.
Ja.
En niet ook alleen omdat het allemaal economische kansen voor bijvoorbeeld ook Drenthe geeft. Om met energie bijvoorbeeld aan de slag te gaan. Maar ook omdat we gewoon denken van, we hebben daarin een maatschappelijk verantwoorde opgave ook met elkaar. We moeten ook die CO2-uitstoot verminderen. En dan is het even meer de vraag van op welke manier wil je dat gaan
precies.
Doen.
Ja.
Maar Lelystad Airport gaat wel open volgens de VVD. Tenminste, als het aan VVD ligt. Lelystad Airport. En we willen natuurlijk minder vliegen, tenminste minder CO2 uitstoten.
Maar ik denk ook zeker dat de luchtvaartsector er ook anders uit komt te zien. De motoren worden steeds schoner. Ik denk ook in die zin dat we zelf ook steeds bewuster moeten omgaan met hoe wij naar ons vakantieland willen gaan. Dat kan ook prima soms met snelle treinverbindingen.
Ja.
En ik denk zeker dat we zelf ook hartstikke debet zijn aan het probleem. Dus je kunt zeggen, dan moeten we maar geen luchthaven meer neerzetten. Maar als ik mensen dat hoor zeggen, dan zeg ik, wanneer heb jij voor het laatst heb gevlogen? Nu is het natuurlijk wel lang geleden. Maar dan zie je dat ze zeggen, we hebben wel mooie woorden, maar we hebben geen mooie daden.
Nou, ja. Dat moet ik denken. Toevallig zag ik vanochtend een filmpje voorbij komen van een, ik weet niet wanneer het was, van Wilders tegenover Jette. Dat Jette zei, we moeten minder vliegen. Dat Wilders even op zijn Instagram had gekeken van al zijn vluchten die hij afgelopen jaar had gemaakt. Ja, oké, okay, ja, dat is toch wel pijnlijk.
Nou,
maar
ik denk gek in luchtvaart en überhaupt mobiliteit. En dat is ook voor Drenthe. Ik denk dat het belangrijk is dat verbindingen goed zijn over de hele wereld. Maar ook in Nederland. En daar wil de VVD wel voor pleiten. Dat we zorgen dat we goed toegankelijk zijn. Dat het aantrekkelijk is voor bedrijven om hier te vestigen.
Ja. Waarom kost een treinkaartje Amsterdam-Londen 4 keer zoveel als een vliegticket?
Ja, dat is denk ik ook de kern van het probleem.
Ongelooflijk, ik snap het niet.
Dat is denk ik ook de kern van het probleem. Je wil alles wel oplossen en het is heel logisch ook, hè. Maar mensen gaan kijk ook naar hun portemonnee en die gaan toch denk ik voor de goedkoopste optie. Want gisteren hadden we hier GroenLinks toevallig zitten. En toen ging het ook over, vegetarisch vlees zal beter zijn. Maar ja, je betaalt een veelvoud ervoor. Dus mensen gaan toch kijken naar hun portemonnee en kiezen dan toch voor het andere vlees. Ja.
Maar het is ongelooflijk dat je een trein een paar tientjes naar Milaan kan vliegen. Terwijl een retourticket naar Den Haag...
Het heeft zijn charme. Ik moet zeggen, vliegen heeft zijn charme. Maar zo'n elektrische trein is natuurlijk, dat zoeft voorbij, joh. Dat is geweldig.
Ja, zo kunnen we er heel over praten. We gaan toch ook door naar het volgende onderwerp. Dat is de peilingen. En wij hebben off the record. En, er zijn heel veel peilingen, bureaus. Wij hebben die van Eén Vandaag erbij gepakt als onze bron. En dan zien we de VVD op 39 zetels. En u staat dus op nummer 38 van de VVD om in de Tweede Kamer te komen. Ik kan me voorstellen dat u misschien nog meer de peilingen in de gaten houdt dan menig ander.
Oei.
Ik word er wel een beetje zenuwachtig van. Ik heb alleen wel het idee, we hebben op dit moment natuurlijk 0 stemmen binnen. Dus we staan nog op 0 zetels. We zullen het 17 maart gaan zien. Dus het is ook in dat kader dat ik ook flink toch nog wel campagne voer. En ik vind ook dat het belangrijk is dat iedereen gebruik maakt van zijn stemrecht. En ook bewuste keuze maakt waarop die gaat stemmen. Ja. We zijn er nog niet. Maar het is wel zeker voor mij spannend, omdat het wel een soort wipwapplek is.
Ja.
Dus in die zin hecht u wel waarde aan die peilingen voor uzelf?
Natuurlijk. Kijk, als het al raar zijn als ik zeg dat ik daar helemaal niet naar kijk.
Nee, precies.
En die voorgenoemde verlichte verschuiving naar het midden van VVD, waar we het eerder over hadden. We zitten hier vol dat we hier een coalitie hebben van VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Voornamelijk, als je inderdaad ziet dat voornamelijk een beetje rechtsleunend is. Denkt u dat die verlichte verschuiving van VVD naar het midden daar ook een rol gaat spelen in de coalitie? Of?
Ja, dat zou wel kunnen. Kijk, we hebben wel, op de website staat een hele verkiezingsprogramma's 100 pagina's, maar we hebben volgens mij ook een samenvatting staan. Als je dat leest, het is toch wel een nieuw verhaal. Het is ook wel een ander verhaal. Er zit ook wel heel veel herkenning van de VVD in. Maar de VVD kiest bewust wel voor een nieuwe koers. En ik denk dat dat goed is. En ook trouwens op de lijst, want van de 80 mensen die op dit moment op de Kamerlijst voor de VVD staan, zitten er op dit moment maar 15 mensen in de Kamer. Mm-hmm. Dus stel we zouden 40 zetels halen, dan van de 15, ga ik ervan uit dat die er blijven zitten, met Mark Rutte erbij, komen er 25 nieuwe Kamerleden bij. Hebben wij in die zin wel een mega verschuiving, vernieuwing ook binnen de partij en de vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. En ik denk dat dat goed is, want maatschappelijk verandert er ook veel. Mm-hmm. Dus het is denk ik ook goed dat er af en toe wat frisse wind komt. En dat we ook gewoon op een moderne manier naar de nieuwe problematieken kijken.
Ja.
En het verhaal wat ik nu zie staan, waar we als VVD op inzetten, dat is minder rechts dan in sommige gevallen. Ja. Maar dat is denk ik wel het realistische. Is vooral ook optimistische verhaal waar ik ook wel voor sta.
Dus je zou het een beetje zien als een verfijning dan? Zeg maar een beetje...
Ja, zeker. Kijk, en ik denk ook bijvoorbeeld ook rondom asielproblematiek, waar we natuurlijk altijd koploper, dat we zeiden, dat willen we niet. Maar je hebt toch gewoon een verantwoordelijkheid met elkaar om daar te kijken. En je moet ook gaan kijken van als je mensen wil opvangen, hoe kan je dat het beste doen?
Ja,
en dan is het soms niet handig dat in Nederland is. Want dan kan je beter kijken in omliggende regio's. En ga daar dan geld uitgeven. Ga Europees zorgen dat je daar samenwerking op krijgt.
Ja.
Ook door heel veel VVD-initiatieven denk ik dat we daar nu een goede zet hebben gedaan. En je ziet ook dat het aantal mensen wat nu naar Nederland komt, dat al sinds 3 jaar afneemt.
Ja.
Wat er veel gezegd heeft, eigenlijk door alle partijen, we zitten midden in een crisis. Dus als de verkiezingen zijn geweest, moeten wij zo snel mogelijk een coalitie vormen. Als we die peilingen toch even erbij pakken, dan komt de huidige coalitie gewoon om 76 zetels. Dan zeg ik, gewoon weer met z'n viertjes. U ook?
Nou, ik denk dat het huidige kabinet best goed functioneert. Maar ik denk dat het wel goed is om opnieuw weer naar de inhoud te kijken van de programma's. En als dat inderdaad een beetje overeenstemt en ook dicht tegenover tegen het programma van de VVD aan zit, ja, dan heb ik er geen bezwaar mee dat deze coalitie doorgaat. En dus misschien ook in het kader van de coronacrisis misschien wel belangrijk ook dat dat gebeurt, omdat we ook weer snel vooruit moeten. Ja. Ik denk ook, het zou heel slecht zijn ook voor Nederland als dit nog weer een jaar gaat duren, of dat we weer 7-8 maanden zoals de vorige keer moeten wachten totdat er een kabinet geformeerd is. Ja. Want er ligt er gewoon, ook in verband met corona, ligt er gewoon enorme uitdaging op het vlak van volksgezondheid, op het vlak van economie, maar ook kansen. Als het gaat om bijvoorbeeld mensen nu thuis te laten werken bijvoorbeeld. En daar hebben we ook misschien een fileleed opgelost.
Ja. Ja,
precies. Helder.
We komen dan bijvoorbeeld weer...
Heel kort even, Janik, hoor.
Ja, we komen dan weer een beetje in nog weer een kabinet. Dan Rutte 5 wordt het dan?
4, geloof
vier.
Ik. Ja, 4.
Dus er is eigenlijk een maximaal aantal kabinetten dat Rutte mag.
Ja, klopt. Maar ziet u dat dan misschien in Rutte 4 dan ook verandering zal gaan zijn? Maar dat anders zou zijn in aanzicht tot de vorige 3? Kabinetten?
Oh, ik denk het wel, ja.
Goed. Dat brengt ons naar de eerste stelling van vandaag. En die ga ik door Jannik laten voorlezen. Het gaat namelijk over, wat moeten we eigenlijk doen met die flexcontracten? Zijn ze nog goed? Zijn ze niet goed? Moeten we ze behouden? Of moeten we dat anders gaan aanpakken? Jannik, wat is onze stelling?
Het moet voor werkgevers nadeliger zijn om een flexcontract aan te bieden dan een vast contract.
En dan geef u het eerste woord, Mark.
Ja, nee, ik zou het liever omdraaien. Het moet aantrekkelijker worden voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. En dat hebben we ook zo staan in ons verkiezingsprogramma. Ik denk dat het belangrijk is, 60% ongeveer van Nederland heeft nu een vast dienstverband. En dat zou natuurlijk altijd goed zijn ook voor zekerheid, hè, om zekerheid te bieden aan mensen om, als dat kan, om een vast contract te krijgen. En dat kunnen we natuurlijk vanuit de overheid stimuleren. Ja. Ik denk alleen wel dat het belangrijk is ook om voor, in sommige gevallen kan dat ook, hè. Dus, maar in sommige branches of sommige sectoren en ook sommige bedrijven is het gewoon ook belangrijk dat er een bepaalde mate van flexibiliteit is.
Ja. Ja,
en waar ook veel bedrijven toch problemen hebben, is dat op het moment dat zij toch heel moeilijk van bijvoorbeeld personeel afkomen, dan zullen ze ook niet zo snel iemand aannemen. Dus ik denk dat we ook moeten kijken naar wat voor flexibiliteit kun je dan ook in ontslag bijvoorbeeld regelen voor die bedrijven. Zodat ze ook een beetje aangemoedigd worden om vooral als het nodig is mensen aan te trekken.
Ik denk dat het vooral ook een... We hebben dit niet voor niets natuurlijk aangekaart. Ik denk dat het ook inderdaad voor onze generatie echt een... waar we er echt mee te maken hebben met al die flexcontracten, die tijdelijke contracten.
Ik zou het niet erg vinden om flexcontracten te... Mijn mening.
Nee, ja,
voor mij persoonlijk maakt het niet zo heel veel uit.
Nee,
je zal het altijd wel houden. Het is voor bedrijven natuurlijk altijd belangrijk om flexibel te kunnen acteren en te opereren. Ja. Maar dat is denk ik ook wel een verschuiving. Ik denk dat we als VVD daar misschien vroeger ook wat zwart-wit in stonden.
Mm-hmm.
En ik denk dat er ook wel wat bedrijven zijn die daar op dit moment een beetje misbruik van maken. Wat je niet wil, dat er allerlei cowboys zijn die daar dus op die manier van profiteren.
Ja.
En alleen maar afhankelijk zijn van dat soort contracten. Dus ik denk dat het goed is om daar ook naar te gaan kijken. En dat kan onder andere door de verhoging van de WW-premie, bijvoorbeeld in het geval van tijdelijke contracten.
Precies. Stijn, jij nog vraag?
Ja, ik heb een leuke stelling. Ik denk, dat is echt iets dat wil ik aan iemand van de VVD vragen. Mijn stelling is, Nederland is een belastingparadijs. Bent u het daarmee eens of oneens?
Dat denk ik niet, want als ik zie hoeveel belasting we hier met z'n allen betalen op goederen en diensten en accijns op brandstoffen en inkomen, dan denk ik dat wij wel heel veel belasting betalen op dit moment. En als ik het dan moet zeggen, misschien wel te veel belasting.
Okay, even terug naar die stelling. Hè. Denkt u niet dat als we door juist meer mensen vast aan te gaan nemen, dat het misschien juist voor jongeren ook lastiger wordt om binnen bedrijven binnen te komen? Omdat juist misschien door die flexcontracten het aannemen van jongeren, dat ze eerder geneigd zijn om dat wel te doen. En als je te veel vaste mensen hebt, dat misschien juist averechts gaat werken.
Nou, ik denk dat een aantal sectoren wel echt zelfs wel te maken krijgen met vergrijzing. Dus ik denk dat het tot voor de komende jaren misschien nog wel een uitdaging komt, zal liggen om juist de mensen allemaal aan te kunnen nemen, of ze er überhaupt nog wel zijn. Mm-hmm. En ik denk dat jongeren zich, als ze gewoon netjes hebben een opleiding en goed gemotiveerd zijn, dat die zich nog niet direct zorgen hoeft te maken dat er problemen gaan ontstaan. Maar dan moeten we er economisch wel goed op vooruit gaan. En ja. Er zijn natuurlijk een aantal partijen die best ook maatregelen bedenken waardoor het bedrijfsleven in Nederland het wat lastiger gaat krijgen. Of dat er meer belasting gegeven moet worden. Of dat bedrijven hier misschien niet gaan vestigen omdat we misschien in hun ogen minder gunstig zijn als land. Dus ik denk dat het belangrijk is dat de economie goed blijft draaien. En dan denk ik dat de meeste jongeren nu niet zorgen hoeven te maken over werk in de toekomst.
Hm. Ik vind het trouwens ook heel leuk hoe je het begin van het antwoord verwoord hebt. Dat we het niet nadeliger maken voor mensen om een flexcontract aan te bieden, maar dat het aantrekkelijker maken om een vast contract aan te bieden. Ik vind dat een goede optiek als we het hebben over een antwoord.
Ja, maar aantrekkelijker voor de werknemer of aantrekkelijk voor de werkgever? Ja, ik hoorde u ook over het ontslagrecht. Ik bedoel, dat trekt misschien ook weer af.
Is tuurlijk, dat is ook zo. Maar ik denk ook wel dat...
Wat is dan de vast contract nog waard? Als het ontslagrecht of het recht tot ontslaan, of hoe je dat moet noemen, makkelijker wordt gemaakt.
Ik vind dat soms nog wel eens dat het net lijkt alsof werkgevers niet begaan zijn bij werknemers. Dat is helemaal niet zo. Je hebt echt, als je bepaalde sectoren kijkt, dan is echt het ik zeg maar, de maatschappelijke kapitaal en de kracht van het bedrijf zit hem in goed personeel.
Ja,
en, absoluut. En wat je juist ook wel ziet is dat het sommige sectoren gewoon zelfs lastig is om vast personeel aan te trekken of aan te houden. Ja. Omdat ze bijvoorbeeld hoppen van de een naar de andere werkgever.
Ja.
Dus ik denk
ja.
dat er best wel wat werkgevers zijn die er echt een moord voor doen om mensen gewoon.
Is dat een generatiedingetje misschien ook? Dat juist deze generatie met jonge mensen, lijkt het over, meer gebaat zijn om continu te vernieuwen. En dat juist tussen haakjes oudere mensen met die al...
Ik denk dat het wel steeds meer gebeurt. Ik. Ja. Hoeveel mensen ken jij in je omgeving die een gouden horloge van de baas hebben gekregen omdat ze 25 jaar in dienst zijn geweest?
Nou ja, juist die mensen waar ik eigenlijk over welke bedoel, heb ik het misschien over 40, 45 plus hè, die dat hebben. Hè. Als ik binnen mijn eigen collega's zie, dan zie ik mensen die al 30 jaar ambtenaar zijn. Mijn eigen moeder is voor mij wel 35 jaar bij de Belastingdienst. Ja, persoonlijk inderdaad moet ik daar ook niet aan denken of 35 jaar bij dezelfde werkgever te
werken. Maar ik denk dat het ook wel goed is als we een klimaat hebben, zeg maar, dat mensen...
Het geeft wel een stukje zekerheid voor mijn gevoel. Ja, hè? Nu is het geval van, je komt nu, heb ik twee keer mijn contract verlengd. Hè? Ja. En dan zit je toch weer het hele jaar, oké, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? En dat is wel dat maakt het wel heel lastig, vind ik. Hè? Want als je weet, ik heb vast, oké, ik kan in ieder geval een aantal jaren vooruit. Mocht er niks geks gebeuren, ook met mijn werkorganisatie.
Ja.
Ja, maar
je ziet ook
wel
bedrijven willen ook werkgevers betalen. Of die zetten ook zo een handtekening onder werkgeversverklaring. Hè? Dus voor de financiering van een huis.
Nou ja, precies.
En je ziet
dat
dat gewoon
punt.
Veel gebeurt. Hè? Ja. Dus over het algemeen ken ik niet veel mensen in mijn omgeving die ontslagen zijn om andere redenen dat het economisch niet goed gaat met hun bedrijf. Dus,
ik ben al 3 keer ontslagen.
Verkeerde persoon naast mij, maar...
dat niet met werk.
Het is vergoed om dat
met de werkkwaliteit te maken, volgens mij.
Zijn.
Stijn heeft volgens mij niet met de werkkwaliteit van Stijn te maken. Ik zou kunnen zeggen, ja, vast contract, wat biedt het nou voor extra's? Maak gewoon die werkplekken interessanter en betaal jongeren beter.
Dat minimumloon.
Minimumloon bijvoorbeeld.
Ja, dat staat ook in ons programma. Hè, dat we dan
wat staat erin dan? Omhoog, omlaag?
Het aantrekkelijker maker voor werk door onder andere een hoger minimumloon.
Oh.
Dus heel, heel specifiek is dat wat...
Wie zei dat ook alweer? Een van onze gasten die heeft er ook gepleit.
Forum voor Democratie zei dat.
Oh, ja.
Nee, maar dat minimumloon is inderdaad ook iets waar ik het persoonlijk dan bijvoorbeeld wel zelf belang bij heb. Als ik bijvoorbeeld kijk, ik heb zelf bijvoorbeeld de diagnose autisme. Ik heb maar ook speciaal onderwijs gevolgd met extra ondersteuning daarbij.
Ja.
Maar als het resultaat daarvan is, dus waarschijnlijk de kans dat ik hoger dan het minimumloon verdien, is niet heel erg hoog. Wat betekent als ik het minimumloon ga verdienen, ik heel veel moeite met ga krijgen met financiële stabiliteit. Dus inderdaad, het minimumloon is voor mij daadwerkelijk heel belangrijk. Want ik moet er uiteindelijk waarschijnlijk van gaan kunnen leven, mits... ik niet een baan kan vinden, zeg maar, die beter betaalt natuurlijk.
Nee, en ik denk dat ook goed is. Hè? Want uiteindelijk werk moet lonen.
Ja.
Maar wat je nu dan ziet gebeuren is dat mensen die dan bijvoorbeeld in de WW zitten of een uitkering hebben en met alle stapelingen toeslagen en alles bij elkaar opgeteld, dat het soms aantrekkelijker is om maar gewoon in de hangmat te blijven liggen, zeg maar, eventjes
gechargeerd. Ja, nee, maar dat is wel heel zo.
Dan dat mensen zeggen, ik ga echt niet dat werk doen, want dan ga ik er maar zo'n tientje voor op vooruit. En dat is is gewoon verkeerd in Nederland. En,
werken met lonen.
Wij hebben als VVD altijd gezegd, nou, dan moeten we gaan kijken of dat verschil, dat we dat groter kunnen maken door bijvoorbeeld de uitkeringen naar beneden te halen. Maar ja, dat werkt gewoon niet. Want als je ziet ook wat de uitkeringen op dit moment zijn, dat hebben mensen gewoon ook nodig om rond te komen.
Dus
je moet dan meer aan de kant van de
familie. Ik heb een riante uitkering, hoor. Ik kan van de helft vanaf.
Het is een hele gevoelige kwestie ook inderdaad. Ik in mijn huishouden, mijn moeder, mijn zusje en ik, wij wonen wel gewoon van twee uitkeringen inderdaad. Natuurlijk kostendelersnormen, et cetera. Maar als je inderdaad bijvoorbeeld gaat kijken, als je kijkt naar op heel veel van de banen inderdaad, die betalen gewoon niet genoeg. Tenminste, het minimumloon is niet hoog genoeg, want als je dan bijvoorbeeld kijkt, als je boven een bepaalde mate verdient, dan verlies je bijvoorbeeld ook inderdaad de toeslagen die je bijvoorbeeld mist. Ja. En het jammer is inderdaad zo van dat je daar in feite gewoon wordt geïncentiveerd van, goh, blijf dan gewoon in die uitkering zitten. Ja, dan heb je die toeslagen heb je erbij zitten.
Ja. Kwijtscheldingen erbij. Ja,
kwijtscheldingen erbij.
Geprobeerd. Ga jij maar lekker die uitkering houden? En ik zei, nee, dat gaan we lekker niet doen.
Nee, maar zo maatschappelijk is het ook goed om gewoon mee te kunnen doen. Dat is ook wat je graag wil, maar het moet wel lonen. En ik denk dat door het verhogen zeg maar, van het minimumloon, dat het daardoor aantrekkelijker wordt gewoon om te gaan werken.
Ja.
En dat het ook best zou moeten kunnen.
Ja, want het is inderdaad een situatie van je moet of gewoon onder de uitkeringsgrens gaan verdienen, of er een dikke laag boven.
Ja,
en ik denk als je inderdaad dat je een beetje die quote-unquote dikke laag boven, dat je dat heel makkelijk kan overbruggen door inderdaad gewoon dat minimumloon te verhogen.
Ja,
en dat zo intensiveer je ook gewoon de werkplicht, zeg maar. Nou, niet werkplicht, maar het werkincentief.
Wij gaan naar het volgende onderdeel van deze podcast. En dat is onze rubriek. Typische verkiezingen. Want in verkiezingstijd valt ons ineens van alles op. Politici zijn nog meer zichtbaar dan dat ze al zijn. En dat ze in debatten voorkomen, ja, dat verbaast ons niks. Dat ze in podcasts verschijnen vinden we ook hartstikke leuk. Maar dat hoort er ook misschien weer een beetje bij. Maar ze komen misschien ook in programma's terecht waar je denkt van, hé, dat had ik nou in eerste instantie nog helemaal niet verwacht. Bijvoorbeeld met Ruud de Wild, waar ze een schilderij gaan maken.
Inderdaad.
Maar ook bij influencers als Bram Krikke. Ik zag Mark Rutte bij Koffietijd. Is dat goed voor politici om juist ook in dat soort programma's zijn of haar gezicht te laten zien, vindt u?
Ja, ik denk het wel. Kijk, ik zie ook wel dat, ik hoor dat altijd zelf. Ik ben zelf nu ook 12 jaar actief in de gemeenteraad van Hoogeveen. En daar hebben ook best wel veel mensen gewoon gestemd niet op zozeer de partijinhoud, maar gewoon op de persoon.
Ja.
Ik zeg, weet je, ik vind jou gewoon een loyale gast. Je zegt ook, je maakt het ook niet mooier dan dat het is. De manier waarop je praat. Je bent ook niet een iemand die waar alles is vanzelf is komen aanwaaien. Je hebt je carrière zelf gebouwd. Er is niet een ouders of zo geweest die je geld hebben gegeven om je bedrijfje te starten. Je hebt de klappen van de zweep. Je hebt kinderen. Je bent gescheiden. Je hebt alles meegemaakt. En we vinden dat het eigenlijk ook goed is dat je zo'n vertegenwoordiging ook in de Kamer komt. Dus even los van het programma, we vinden je gewoon een coole gast.
Ja.
En hoe kunnen ze dat weten? Ja, dat komt natuurlijk ook omdat je een Facebook hebt en social media. En dan
maar is er met dit soort programma's niet het risico dat politici een soort van tv-ster worden? Want politici moeten natuurlijk wel hun werk blijven doen en worden geen tv-ster.
Nee, maar ik denk dat het op zich best wel interessant zou kunnen zijn voor een kiezer als hij iets meer ziet van ook de persoon. En als je dan dat je ook gewoon ziet dat ook gewoon mensen zijn. En, en dat menselijke aspect, dat vind ik dat nog wel eens wat onderbelicht is. En ik zou echt wel willen ook dat de mensen zelf ook, misschien maar iets meer respect hebben, denk ik ook voor de mensen die
kijkcijfer.
Ja, vind ik ook mooi hoor. Gisteren was het tv-debat bij Pauw. Ja. Zonder Wopke Hoekstra tegenover Jesse Klaver. En tussendoor mochten ze elkaar een persoonlijke vraag stellen. En wat ik heel leuk vond is dat, en dat werd ook gezegd de afgelopen bij Op1, van je zag zeg maar de lijsttrekkers veranderen in vaders. In gewoon gewone mannen die praten over hun kinderen. Ja, menselijk. Dat vond ik heel mooi.
Ja,
dat is wel mooi om te zien.
Mooi om te zien.
Maar in hoeverre in de politiek zelf eigenlijk is persoonlijkheid nou eigenlijk relevant? Ik snap het hele concept wel van politici. dat ze een beetje zichzelf een beetje humaniseren. Weet je, een beetje een menselijke kant laten zien.
Ja.
Maar uiteindelijk, als wij gaan stemmen op een politicus, zou ik zelf liever gewoon willen stemmen op waar hij voor staat en wat hij wil bereiken, in plaats van wat voor een persoon dat is.
Ik denk wel, dat zegt jij, maar ik denk dat ook heel veel mensen, wat u zei, Mark, dat heel veel mensen ook kijken naar de persoon en wat voor gevoel ze hebben. En als ze een warm gevoel bij een bepaalde persoon, en hij zegt ook nog net dat juiste ding wat jij expliciet wel wil horen, dat mensen daar ook een stem op baseren.
Is het ook wel mooi dat je ziet dat mensen wat authentiek zijn. Hè? Dat ze ook gewoon echt zichzelf kunnen zijn. Ja. Dat krijg ik ook wel als tip. Hè? Van als je die kant op gaat, zorg ook dat je bij jezelf blijft. Want je wordt natuurlijk bij onze partij ook, je wordt kapot getraind bij wijze van om dit te zeggen op die manier. Dus er moet wel iets van jezelf in blijven. En ik denk dat dat wel eens misschien ook wel eens gemist wordt. Dat mensen gewoon hun eigen verhaal kunnen vertellen. En dat het te veel het oplezen van het partijstandpunt is.
Zou het dan ook een beetje het versterken, dat is maar waar ze voor staan, is maar hun punten?
Het kan bij mij veel meer overkomen. Als ik dan bijvoorbeeld een politicus op televisie zie en die haalt daar dan iets aan wat hij zelf persoonlijk heeft meegemaakt. Of dan denk ik, ja, weet je, ook rondom stikstofdossier, hè, bij de agrarische sector, heeft het echt heel lastig. Maar dan vind ik het wel gewoon heel fijn dat er af en toe ook gewoon mensen staan die gewoon ook echt wel weten en daar ook verstand van hebben wat dat echt daadwerkelijk met die boeren doet op dit moment als het gaat om dat dossier. En dan hebben die wel een streepje voor bij mij.
Bij welk tv-programma zou je nu wel eens willen aansluiten, los van een politiek programma? Wat lijkt u leuk om maar eens mee een deel te nemen?
Ik heb al een stukje Lubach gehad.
Ja, nou ja, dat wel.
Het lijkt me super eng om daarin te zitten. Maar Arjen Lubach is natuurlijk ook Noordeling.
Ja, klopt.
Weet je, ik ben ook niet iemand die...
ICT-specialist was het, hè?
Ja, ik ben ook niet iemand die dan meteen zou zeggen van ik ga dan in het gemakkelijkste praatprogramma aanschuiven. Dus daar zou ik wel daarvoor gaan. En ik vind ook de manier waarop hij ook maatschappelijk problemen in beeld brengt, hè, en ook begrijpelijk probeert te maken voor de mensen met ook wel een bepaalde mate van satire. Ik hou daar wel van.
Ik vind het wel leuk hoe hij dat aanpakt.
Ja, leuk. Ik zou ook zeggen, zoek op YouTube weer op inderdaad Lubach over de ICT in de overheid en dan komen we Mark weer tegen.
Ja.
En wij gaan door naar stelling 2 alweer. En Stijn, zal jij die willen voorlezen?
Graag. Dat is namelijk onze stelling luidt: de zorgpremie en het eigen risico moeten worden verlaagd zodat de zorgtoeslag afgeschaft kan worden. Oftewel belastinghervorming.
Mark, jij hebt als eerste antwoord.
Ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is ook als we kijken naar zorg, dat betaalbaar is en blijft. En daar is natuurlijk ook iets als een eigen risico voor naar voren gekomen. Om nou te zeggen van we gaan de ziektekostenpremie verlagen, dat hebben we natuurlijk aan de verzekeraars overgelaten. Dus ik denk dat we daar niet zo heel veel impact hebben. Maar ik ben daar niet voor om dat allemaal zo te verlagen. Ik denk dat ook daarin, wat ik al zei, ook een bepaalde mate van eigen verantwoordelijkheid moet zijn bij mensen. Dat ze ook bewust omgaan met hun zorgkosten. Mm-hmm. En dan weet ik, er zijn schrijnende gevallen waarbij mensen chronische ziektes hebben, continu afhankelijk zijn van zorg. En misschien een inkomen hebben waardoor het niet toereikend is om gebruik te kunnen maken van die zorg.
Ja.
Daar moet maatwerk voor plaatsvinden. En die mensen moeten worden gecompenseerd.
Stijn, jij voelt die gelijke trigger om te reageren.
Ja, ben ik. Ik voel me niet aangesproken hoor. Nee, dat valt mee. Nee, maar ik heb een uitkeringetje, €1.000 per maand. En elke keer weer die €385 moeten aftikken elk jaar. Dat voelt een beetje als een boete om ziek te zijn. Met mijn huidige inkomen. Kijk, ik heb net gehoord dat een goede radiomaker €1.500 in 2 uurtjes kan verdienen. Als dat echt zo is, kijk, dan kan ik die €385 wel missen. Maar voorlopig voelt die €385 een beetje als een straf voor het hebben van allerlei...
Dat is ook een standpunt wat de SP er vaak in gooit. Hè? Zolang ik de SP ken, zeggen zij, ja, de eigen risico is een boete op ziek zijn.
Ik kan me wel licht relativeren eraan eigenlijk, want ze... Ik heb eigenlijk vrij pas recent pas geleerd hoe het eigen risico überhaupt werkt.
Ja, maar het is van mij toch?
Nee, het was van Rivka toen later. Zover ik weet is het eigenlijk gewoon van je gaat naar de tandarts. Je betaalt gewoon je rekening voor de tandarts. Maar het gaat wel van het eigen risico af. Maar wanneer het eigen risico gevuld is, dan wordt het gewoon verder vergoed. En dan krijg je aan het eind van het jaar, ondanks het feit dat je rekening hebt betaald, krijg je alsnog die €385 op je dak zitten.
Tandarts vind ik dan misschien toch weer anders, want dat moet echt iedereen doen. Het gebit, dat heeft echt iedereen.
Overigens, tandarts
je hoort het veel over de chronische ziektes. Hè? Bijvoorbeeld, je zult maar een chronische ziekte hebben, dan ben je op 1 januari ben je €385 alweer kwijt.
Heb ik elk jaar.
Ja, dat is een beetje de discussie die daar gevoerd wordt. Als mensen dat tegen u zeggen, Mark, wat zegt u dan terug? Wat, aan die mensen. Zeg, ja.
Nou ja, ziek zijn moet geen straf zijn. Hè? Dus, nee. En aan de andere kant denk ik wel dat door de verandering in het systeem, dat het best wel goed is dat we ons bewust zijn van het feit dat dingen geld kosten en ook hoeveel ze kosten. Mm-hmm. En in die zin maakt het wel een heel stuk transparanter.
Ja.
En kunnen mensen. Maar wat ik zeg is, op het moment dat mensen ook gezien hun inkomen dat niet kunnen, en daar hebben we natuurlijk zorgtoeslag. Niet dat ik nu wil pleiten voor toeslagen, want het systeem is best wel complex qua belastingen. Ja.
Over het algemeen toeslagen, nou ja, ik ben geen voorstander van toeslagen. Je kan beter de belasting zo in elkaar steken dat je niet achteraf nog geld toe moet krijgen.
Nee, klopt, maar als ik dan zeg van ja, weet je eigen risico ervan af, gaat iedereen geen eigen risico meer betalen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar je wil specifiek die doelgroepen van mensen die dus met hun inkomen zitten, die wil je compenseren. En dat betekent niet dat alle Nederlanders zo even korting krijgen. Want ik denk dat dit stukje bewustwording van die zorgkosten, dat wel nodig is, ook om de zorg ook in de toekomst zeg maar toegankelijk te houden.
Ja. Ja.
Want het systeem wat we nu hebben, dat moeten we zoveel mogelijk ook in stand houden. En ik denk ook, als ik er maar even kan hebben, het gaat over inkomsten en kosten. Ik denk dat we ook vooral moeten gaan kijken hoe we kunnen investeren in zorg. Dus door middel van innovaties. Bij corona, ik had toen op een gegeven moment iets aan mijn voet. En toen kon ik ook voldoen met een foto toesturen naar de huisarts. Ik denk, ja weet je, zijn wel vormen van zorg wat gewoon een heel stuk makkelijker maakt. In eerste instantie zo hoef ik niet speciaal naar de huisarts.
En
die
is
huisarts
goedkoper?
Is geen kwartier met mij bezig. Die kan zo op basis van de foto of iemand kan dat zo op basis daarvan bekijken. Voor dat is dit aan de hand, niks aan de hand, klaar.
Ja.
Dus ik denk wel dat we dingen moeten bedenken waardoor de zorg in feite ook in de toekomst gewoon goedkoper kan gaan worden. Want er zal meer vraag zijn, want we leven, gelukkig maar, leven langer. En zullen we dus ook meer gebruik maken van zorg.
Ja, iets wat mij dan voort opvalt is, we betalen alsnog de rekeningen voor heel veel dingen en dan bovenop nog eigen risico. Is het niet misschien een handiger punt om bijvoorbeeld die dingen exclusief van elkaar te maken? Als je al je rekeningen betaalt voor een bepaald ding, dat dan niet past in het eigen risico. Maar als het bijvoorbeeld wel van het eigen risico kan, dat je dan zeg maar of minder op die rekening betaalt, of gewoon die rekening niet hoeft te betalen. En daarnaast, als dat niet een concept is wat werkt, dan zou ik eerder denken aan een concept dat je het eigen risico alleen laat gelden op specifieke gebruiken van zorg.
Ja, ja.
Stel je voor dat je dan bijvoorbeeld niet van je tandartsrekening dat niet van het eigen risico afgaat, maar dat bijvoorbeeld stel je voor naar het ziekenhuis met een gebroken been of iets dergelijks, dat dan wel bijvoorbeeld afgaat van het eigen risico.
Nee, ik denk het wel. En dan moet je natuurlijk ook kijken wat zit er in het basispakket en wat niet. Hè? Zoals dat we gewoon allemaal zo naar een huisarts kunnen gaan zonder dat meteen van je eigen risico, dat is denk ik goed.
Ja.
Maar iemand die bijvoorbeeld chronisch patiënt is en bepaalde medicijnen nodig heeft, gewoon zijn hele leven lang.
Ja.
Kijk, daar zou je wellicht wel ook een uitzondering op kunnen maken. Zeggen, daar is het eigen risico niet van toepassing. Hè? Omdat je gewoon weet dat iemand dat altijd nodig heeft.
Ja.
En dan krijg je inderdaad dat je altijd bij wijze van in april al door je eigen risico heen bent.
Zo'n partij, zeg bijvoorbeeld, dat gaat misschien niet, nou, heeft daar ook wel weer wat mee te maken. Van, ik ben benieuwd hoe u daarover denkt. We moeten van die zorgverzekeraars af, zoals het nu is, zeg maar, met dat winstoogmerk. We moeten daar eigenlijk een soort, ja, hoe zeg je dat?
Zorgfonds.
Zorgfonds, ja, dat woord zocht ik. Dat het niet meer om winst gaat, maar gewoon kiet spelen. Nationaal Zorgfonds en niet meer al die zorgverzekeraars dat daaruit gekozen kan worden waarin onderling concurrentie is qua prijs en aanbod. Kijkt u daar kort op? Of naar, bedoel ik?
Nou, kijk, er is ook best wel wat discussie over marktwerking in de zorg. Hè?
Nou ja, precies. Ja, en juist daarin, nu in deze periode komt het helemaal op natuurlijk.
En we hebben natuurlijk mede, net als al andere partijen, natuurlijk daar ook aandeel in gehad om dat zo te organiseren. En ik denk dat ook een aantal dingen heel goed gaan. Maar er zijn ook heel veel dingen die niet goed gaan.
Precies.
En daar moeten we wel mee aan de slag. Of dat dan een zorgfonds dan een oplossing biedt, dat denk ik persoonlijk niet.
Nee.
Maar ongeveer de weg ertussen denk ik wel.
Wat is die weg daartussen?
Ja, dat weet ik ook niet.
Nee, precies.
Niet
ik ben heel benieuwd. Dat is gewoon benieuwd.
Het is een heel complex verhaal om dat zo te veranderen. Maar ik denk dat, maar dat geldt voor alle onderwerpen die in de Kamer worden besproken. Je bent nooit klaar. Je zal gewoon continu op basis van signalen moeten kijken van hoe wordt het in. Het is allemaal ooit een keer bedacht. Het zit in de praktijk. En ik denk dat daar ook de veranderkracht, zeg maar, in de Tweede Kamer, dat die ook heel hoog moet zijn. Omdat we steeds meer inzichten krijgen. Mensen worden steeds mondiger. Dus patiëntengroeperingen hebben ook goede ideeën over hoe we met zorg om moeten gaan. En ik vind ook dat we daar meer naar zouden moeten luisteren.
Ja, absoluut.
Ik vind het sowieso
heel cool,
ik vind het sowieso een beetje riskant om om het maar zo heel erg kort door de bocht te zeggen, weet je, de zorg te kapitaliseren, zoals, het dan, zoals ik het dan zelf zou zeggen.
Ja, precies.
Ik vind het een heel riskant iets, want het is toch wel de volksgezondheid waar je mee speelt dan op zo'n opzicht.
Ja, ik hoorde,
dat maakt me ook gevoelig.
Je hebt tegenwoordig ook zorgondernemers. Dan denk ik, wow, ondernemers in de zorg.
Ja, maar het is wel van, wel de volksgezondheid waar je mee speelt. En, en daar een winststructuur opbouwen is heel erg riskant voor mij.
Maar de kwaliteit van zorg is natuurlijk wel in Nederland heel hoog. En ik denk ook dat we daar...
Maar zijn wel structureel medicijntekort in Nederland.
Ja, ik denk in ieder geval dat het een onderwerp is waar zeker ook de volgende minister van Zorg nog heel veel over gaat spreken. En dat hij nog regelmatig een pleidooi mag houden aan de Tweede Kamer. En dat brengt ons bij het laatste gedeelte van deze podcast, het pleidooi. Het idee is, Mark, jij mag in maximaal 2 minuten een pleidooi houden over een zelfgekozen onderwerp. Of ons een vraag stellen en deze toelichten. En wij kregen daar de ruimte voor om op te reageren, nog even op het eind.
Ja.
Dus iets wat u hartstikke belangrijk vindt om nog even mee te geven.
Ik vind veel dingen belangrijk.
Snap ik.
Ik zit hier natuurlijk in Drenthe. En wat ik belangrijk vind is ook dat de Drentse belangen heel goed naar voren komen. Ik denk dat we hier best wel een aantal uitdagingen hebben. Drenthe wordt ook wel gezien als vakantieprovincie of misschien soms het achterland van Den Haag. Dus ik wil ook echt met ook een reële kans dat ik in de Kamer kom, hoop ik ook zoveel mogelijk voorkeurstemmen te krijgen. Ja. Om in ieder geval ook gewoon de Drentse vertegenwoordiger te zijn. En, maar niet enkel alleen de portefeuille te houden als die ik aangewezen dan zou krijgen. Maar ik denk dat alle onderwerpen, bijvoorbeeld als het gaat om de economie, werkgelegenheid in Drenthe, maar ook mobiliteit, dat we snel met de spoorverbindingen, de snelle spoorverbindingen kunnen krijgen naar het westen van het land. Dat er goed onderwijsklimaat is. Dat we voldoende betaalbare huizen hebben. Dat zijn allemaal onderwerpen waar ik voor wil staan. En ook zorg. En ik ben zelf, en dat had je al aangegeven, qua digitalisering, innovatie, vind ik belangrijk dat ook de overheid moderner wordt, meebeweegt, ook kansen pakt. We wonen hier over het algemeen gemiddeld gezien wat verder af van de zorg. Ik denk ook dat we met ICT-mogelijkheden, sensoren, camera's die gedragskenmerken kunnen analyseren, dat bijvoorbeeld zorg op afstand mogelijk is. En ik denk dat we daar ook vooral moeten gaan inzetten. Zodat we er ook weer, na deze economische crisis natuurlijk en de gezondheidscrisis, dat we er weer sterker voor komen te staan.
Kijkt u veel science fiction?
Nee.
Oh, die klinkt echt als een futurist.
Oh,
dat is een compliment.
Nee, maar ik denk wel dat ICT-toepassingen gaan enorm helpen. En ik denk ook, ik heb ook daar vorige week kreeg ik ook een opmerking over. Ik had gezegd, misschien moeten we hier eens een proef beginnen met zelfrijdende auto's, als dat techniek het toelaat.
Oh ja, ik had het gezien.
Maar ik denk wel dat soort ontwikkelingen zijn best interessant. Mm-hmm. En daar moeten we vooral ook als Nederland in Europa en de wereld voorop lopen. En een aantal vlakken lopen we al voorop. En dan moeten we denk ik ook gewoon zo behouden.
Toppie.
Absoluut. Ik denk een heel mooi pleidooi voor zeker voor Drenthe.
En perfect binnen de tijd.
Ik heb niet eens naar de horloge
gekeken. 2 minuten op de kop af.
Oh, echt wel.
Echt heel goed.
Jan, een korte reactie?
Nee, ik heb verder geen reacties erop. Ik ben het volledig mee eens.
Drenthe moet op de kaart komen. Zo is dat.
Zeker.
Lijst 1, nummer 38. Mark Stronenberg, Stremmen Liberale Drent in het parlement. Ik wil je bedanken voor de komst en voor je uitleg waar de partij VVD voor staat. Ik denk dat het zeker nog helderder is geworden. Heel veel succes. Ik hoop echt voor u dat u in de Tweede Kamer terechtkomt. Lijkt me hartstikke mooi. Geef Drent een stem daarin. Jannik, Stijn, jullie ook bedankt voor jullie opvattingen. Dit was de podcast De Stemcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dankjewel.
Jojo.
Dag.
Doei.
De Stemcast. De podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.